Goedenavond, luisteraars. Weer hartelijk welkom in deze avond. We hopen weer een gedeelte uit de Bijbel te lezen, een meditatie door de dominee te doen, psalmen te zingen en een verhaal te horen. De meditatie die de dominee vanavond doet, dat zal de laatste zijn die hij in ons midden zal gedaan hebben. Want daarna is hij dus vertrokken naar Driebergen. En dan mogen we namens de vrouwenvereniging en de mannenvereniging u hartelijk danken voor al die jaren dat u bij ons op de ouderenmiddag bent geweest. En dat we dan ook Gods woord hebben uit uw mond mogen horen. We hopen dat het ook gezegend mag worden. En we wensen u en uw vrouw Gods zegen toe in Driebergen. Dan zal de dominee eerst nu een stukje lezen uit de Bijbel en dan voorgaan in gebed. En daarna gaan we zingen, psalm 67, de versen 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aanzicht gestadig, ons lichten en is zij ons goed. En vers 3. De volken zullen, Heer, u loven. O Heere, u loven altemaal. Die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. Ik zal nu de dominee beginnen.
Ja, dat is toch elke keer weer even slikken. Als elk dingetje weer een laatste keer is. Hè? Ja, dan moeten we altijd ook weer beseffen dat er eens ook een laatste dag van ons leven zal zijn. Ik wil met u lezen psalm 143. We hebben tot nu toe twee keer een psalm behandeld. Psalm 91. En dat was ook naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus. Psalm 124 was naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. En ik wil nu psalm 143 doen, omdat we net Pinksterfeest achter de rug hebben. Psalm 143, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed en neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, die zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik eroverleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend, om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid, om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit, om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. We zullen samen een zegen vragen. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht ook met deze bede op onze lippen. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Wat hebben we dat nodig, Heere? Dat wij niet geleid zullen worden door die boze geest die wij toegevallen zijn in onze diepe val. Maar dat wij geleid zullen worden door die andere geest. En dat is uw geest. Dat is de Heilige Geest. En wij bidden u of gij met de kracht van uw Heilige Geest daarom ons allen onder uw leiding wilt nemen. dat een goede leiding is, Heere. Dat is een leiding die leidt naar de enge poort, die tot het eeuwige leven leidt. Dat is een leiding die leidt over de smalle weg. Dat is een leiding, Heere, naar uw woord, in het spoor van uw gerechtigheid. Dat is een leiding die doet bidden: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat is een leiding, Heere, die ons wijsheid geeft. Dat is een leiding die ons troost. Dat is een leiding die ons sterkt in de strijd tegen de driehoofdige vijand van al uw volk en kinderen. Dat is een leiding die onmisbaar is, ook voor uw knecht en voor alle ambtsdragers. En wij bidden u om die leiding ook voor de gemeente, voor ons persoonlijk leven als wij in een bijzondere weg ons bevinden, in een moeilijke weg wellicht, dat we er geen raad mee weten, met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Om uw leiding bidden we u, o Heere, help ons toch alstublieft. We danken u dat we ook op deze wijze opnieuw weer stil mogen staan bij uw woord. En wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben, ook met uw leiding wellicht. En wij bidden u of gij hen wilt troosten en sterken, de weduwen en de weduwnaren onder ons, de ouderen die te kampen hebben met de gebreken van hun lichaam. Heere, wilt gij met de eenzamen zijn. Gedenk ons allen tezamen in uw gunst en help ons ook bij de ontvouwing van uw woord. En doe niet naar onze zonde, maar hoor ons om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij nu Psalm 67, vers 1 en 3.
Ons lichten en
Er ging een keer een groep jongeren over een alpenweide en ze waren van plan om een bergtocht te maken. En toen ze over die weide liepen, passeerden zij een boer die daar bezig was met een paar koeien. En hij zag die jongeren een bepaalde kant op gaan. En opeens riep hij die jongeren toe: die kant moet je niet opgaan. Dat is levensgevaarlijk. En de groep die stond stil. En er ontstond onder die groep een discussie. En de discussie, dat kunnen we wel raden, dat ging over: zullen we verder gaan of zullen we niet verder gaan? Er waren er die resoluut het besluit namen om rechtsomkeer te gaan en niet verder te gaan. Maar er waren er ook die aarzelden. En er waren er ook die zeiden: ik weet zeker dat we deze bergtocht kunnen gaan. Kom, we gaan. En laat hen maar teruggaan die niet mee willen gaan. En de aarzelende groep wist eigenlijk niet tot een besluit te komen en bleven stilstaan. Dat is een beeld dat past bij onze tekst. Hoe gevaarlijk is het om zonder gids door dit leven te gaan? En hoe dikwijls worden wij niet gewaarschuwd door iemand die het ons toeroept: als u die kant op gaat, dan loopt het verkeerd met u af. En wij weten allemaal welke kant dat op is. Dat is de kant die wij van nature lopen op de brede weg. En we kennen die plaat wel, die misschien wel vroeger hing bij uw oma of moeder of vader thuis. Wij hebben hem ook thuis hangen, van de brede en de smalle weg. En ik weet wel, als ik hem als kind zag, dan keek ik altijd ook naar dat einde. En dan zag je aan het einde van die brede weg een tekening van een stad die in vlam en vuur stond. En dan dacht je: ja, dat is uiteindelijk ook het einde van degene die op de brede weg wandelen. En dan keek je als kind ook naar het einde van die smalle weg. En dan zag je daar een hemelspaleis met een regenboog erboven en zo'n. En daartussen zag je dan een driehoek met een oog erin. En dat symboliseerde het alziend oog van God. Maar we staan er nog voor. En misschien dat u zegt: ja, ik bevind mij nog op de brede weg. Ik ken deze gids nog niet. En anderen die zeggen: ik mag toch door genade weten dat de Heere de leiding in mijn leven heeft overgenomen. En toch blijft die bede dan actueel. Voor het eerst of bij vernieuwing: uw goede geest geleide mij. Ik moest daar vanmiddag aan denken toen ik dacht: waar zal ik de meditatie over houden? Het is tegelijkertijd natuurlijk een terugblik, maar ook een verlengde op afgelopen zondag, dat we met elkaar nagedacht hebben over die trooster en over de geest der waarheid. En dan horen wij treffende dingen over de Heilige Geest. De Heilige Geest die in onze tekst wordt genoemd uw goede geest. Het is een goede geest. David die heeft die zo geduid in onderscheiding van die boze geest. En naar alle waarschijnlijkheid heeft hij deze psalm gedicht in de tijd dat hij achtervolgd werd door Saul. En hij had zelf meegemaakt wat het is om geleid te worden door een boze geest. Dat had hij gezien bij koning Saul. Toen hij als jonge man geroepen werd om te spelen, om die boze geest te verdrijven door zijn spelen. Saul werd geleid door een boze geest. Wij worden van nature geleid door een boze geest, maar we kunnen ook nog op een bijzondere, verschrikkelijke manier geleid worden door die boze geest. Het is Gods algemene goedheid wanneer we nog bewaard worden voor uitbrekende zonden. Wanneer wij niet helemaal overgegeven worden aan die boze geest. En David die heeft in zijn omstandigheden wel degelijk in de gaten hoe belangrijk het is dat hij geleid wordt door die goede geest. En hoe komt dat, dat hij daar zo op gericht was, op die goede geest? Dat komt omdat hij juist in deze weg van beproeving zichzelf zo tegenkwam. En misschien is dat herkenbaar ook voor u. Dat u zegt, ja dominee, dat is zo. Als ik beproefd word en er is een moeilijkheid in mijn leven, dan lijkt het net alsof na een poos, als het wat lang gaat duren, dat dat oude bestaan van mij, die oude natuur zo opspeelt. Dat de zaden van opstand gaan groeien. Van geprikkeld worden. En dat de duivel op de een of andere manier ook meer vat op mij heeft. En dat heeft David ook ondervonden. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat staat in de psalm. Het staat in het begin van de psalm dat hij zegt in vers 2... ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht bestaan. Het is duidelijk dat hij voelt dat hij in die moeilijke weg die de Heere nu met hem houdt, zijn eigen natuur zo tegenkomt. Terwijl hij de drager is van de belofte van God. David, je zult koning worden. Maar in welke weg dan, Heere? In deze weg, in deze moeilijke weg. Dat ik niet meer thuis ben bij mijn ouders. En dat ik moet zwerven in het landschap van Judea. En dat om elke hoek van de berg een vijand zich voor kan doen. Hij heeft het ook in deze psalm over de vijanden. Dat kunnen we duidelijk lezen in vers 3. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Dus hij voelt dat hij een levensgevaar is. Vers 9. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Weer die vijanden. En hij bidt zelfs in vers 12. En roei mijn vijanden uit. Daar bidt hij ook om. Dus hij heeft er echt wel mee te maken met vijanden die het echt op zijn leven gemunt hebben. Maar David, je hebt toch de belofte. Je kunt toch gewoon rustig gaan slapen. Oh, hij is volstrekt niet rustig, want uitwendig loeren de vijanden op hem. Maar van binnen is hij ook helemaal niet rustig. Lees maar vers 4. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Dus dat betekent, ik heb die geest van mij niet onder controle. Mijn hart is verbaasd in mij. Onrustig betekent dat. En in vers 6 staat dat zijn ziel dorstig is. Naar mijn ziel is voor u al dorstig als een dorstig land. Dus hij verdroogt ook ondertussen. Hij wil zo graag een knikje van Gods gunst hebben. In deze moeilijke weg. En hij is heel bang dat de Heere zich ook nog gaat verbergen. In vers 7 kunnen we dat lezen. Verberg uw aangezicht niet van mij, staat er. Het is hem echt om Gods gunst te doen. Dat staat in vers 8. En in vers 11, dan roept hij om zijn leven. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. En voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid wil. Kijk, en daarom heeft hij leiding nodig. Van buiten de vijanden, van binnen die onrust. Die van binnen knaagt, hoe zal het aflopen met me? Hij weet eigenlijk niet hoe hij zich gedragen moet onder deze moeilijke omstandigheden. Misschien zijn er onder onze hoorders ook wel die in een bepaalde weg verkeren. Die er 's morgens mee opstaan, 's avonds mee naar bed gaan. En maar denken en maar denken en eigenlijk niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dat ze ook niet weten hoe ze zich eruit moeten redden. En ook eigenlijk niet weten hoe God er nou precies over denkt. Dat is bij David ook zo. En David is ook heel bang om eigen wegen te gaan. Vandaar dat gebed, uw goede geest geleide mij in een effen land, Heere. Want als daarbij nog de vijanden komen en die trekken alles in twijfel, dan heb je leiding nodig. En waar steunt David dan op? Nou, dat staat ook in onze psalm. Hij steunt niet op zichzelf, maar hij steunt op de eigenschappen van God. De Heere heeft hem onder die omstandigheden verootmoedigd en laten zien dat er niks in hemzelf is op grond waarvan David dit gebed zou moeten verhoren. Uw goede geest geleide mij. Maar hij noemt twee dingen, twee zaken. Uw waarheid en uw gerechtigheid. Dat lezen we in het eerste vers direct al. En dat is een les voor ons om te vragen, Heere, wilt u mij een pleitgrond geven? Als ik vraag om de leiding van de Heilige Geest. En dat ik niet iets in mezelf ga zoeken. Op grond waarvan de Heere mij zijn goede geest zou geven als mijn leidsman. Want er is niets in mij, maar buiten mij. Hoor maar, o Heere, hoor mijn gebed, neig uw oren tot mijn smekingen en verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Naar uw waarheid. Dat betekent hier Gods trouw. Eigenlijk staat er in vers 12 een synoniem voor uw waarheid. Er staat uw goedertierenheid. Dat is een prachtig woord, dat is een mooi ouderwets woord. Dat kun je niet vervangen in onze Statenvertaling. Goedertierenheid. Wij kennen het woordje tieren wel. Dan zeggen we, hij tiert niet, hij tiert niet. Dat kennen wij wel, dat woord tieren. We gebruiken het misschien niet zoveel. Maar als hij wel tiert, dan heeft hij het naar zijn zin. En dat betekent eigenlijk dat God tiert van goedheid. Goedertierenheid. Naar uw goedertierenheid betekent ook naar uw verbondstrouw. David gelooft namelijk dat God met hem persoonlijk een verbond heeft gesloten. Dat kun je vooral concluderen uit het feit dat hij aan het eind van deze psalm zegt, ik ben uw knecht. Dat is een pleitgrond. Dat weet u toch, Heere. Heere, u bent toch zelf tot mij gekomen. Want als God met een mens het verbond der genade sluit, heel persoonlijk, dan daalt God af naar een arm en een verloren zondaar die in een verbroken werkverbond ligt. En dan gaat God in zijn leven een verbond met hem sluiten. Het eeuwige verbond der genade. Dat God trouw zal zijn tot het einde toe. Kijk, en daar pleit hij nu op dat verbond der genade. En God, die is de levende God, die trouw is aan dat verbond. En hij weet dat uit bevinding. Hij herinnert als het ware de Heere er ook aan. In vers 5, er staat, ik gedenk aan de dagen van ouds. Dat mag een kind van God doen. Die mag op terugvallen. Die zegt, Heere, u bent toch altijd dezelfde geweest in mijn leven. Ik overleg uw daden. Dat kan heel nuttig zijn dat je gewoon zomaar midden in de nacht, als je niet kunt slapen en je kent iets van het nieuwe leven, dat je dan teruggaat naar het begin. En dat je overdenkt hoe de Heer in je leven begonnen is. En hoe de Heere toen zo liefelijk, zo onverwacht en ongedacht je gebed verhoorde. En hoe de Heere zo verrassend sprak door middel van de bediening van het woord. En hoe de Heere je zo vertroostte terwijl je zo gebukt ging onder je zonde en onder je schuld. Dan mag je in herinnering brengen dat de Heere je voor het eerst een oog buiten jezelf gaf. En dat je mocht zien dat er nu in hem een mogelijkheid van zalig worden was voor je. En dat de Heere je verder leidde en dat ontsloot in het evangelie. Dat je eigenlijk al geleid werd door die goede geest. Overdenk dat ook, dat de Heer een verbond gesloten heeft met u, kind van God. Ik spreek bij mezelf van de werken uwer handen. Dat kan een mens ontzettend bemoedigen. Dat kan het uitgedoofde kooltje weer doen ontvlammen. Uw waarheid, Heer, uw trouw in mijn leven. U hebt mij toch nog nooit verlaten. Tweede grond, dat is uw gerechtigheid. Daar pleit hij ook op. Ja, is dat wel een juiste grond? De gerechtigheid van God. Want als hij in vers 2 zegt, ga niet in het gericht met uw recht. Dan denk je toch aan Gods gerechtigheid. En als dat dan hier aangedragen wordt als een pleitgrond voor het gebed. Klopt dat dan wel, David? Want die gerechtigheid van God, die moet je dan toch doden. Als je dat zegt, ga niet in het gericht met uw knecht. Maar het gaat hier over de reddende gerechtigheid van Christus. De gerechtigheid die de Heer Jezus heeft verworven. Door zijn gehoorzaamheid aan de wet. En door zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Dat is de gerechtigheid die Luther de vreemde gerechtigheid noemt. Eigenlijk zegt hij hier, Heer, hoor mijn gebed om Jezus wil. En wat is dat een machtige pleitgrond, gemeente, om op te pleiten. Kijk, en die beide eigenschappen van God, daar steunt hij op. En hij smeekt op grond van die beide eigenschappen. Vanuit zijn nood, uw goede geest geleide mij in een effen land. Daar is het hem om te doen. Waarom dan? Omdat hij zo in de war is. Omdat hij zichzelf niet vertrouwt. En omdat hij gelooft in die goede geest. In de goedheid van die geest. Hij gelooft dat echt op grond van Gods woord dat dat de beste leidsman is. Die inwendige leermeester, dat die hem licht op zijn pad kan geven. Dat die ook zijn vijanden anders kan laten zien dan dat hij ze tot nu toe ziet. Dat hij die vijanden ziet als kleine nietige mensenkinderen die God zo kan wegblazen. Dat hij licht gaat krijgen over zijn weg, die donkere, moeilijke weg van beproeving en kastijding. Dat dat toch Gods weg is in zijn leven. Dat God de bedoeling heeft om in die moeilijke weg zijn geloof te oefenen. In God. In de betrouwbaarheid van God. In de gerechtigheid van God. Hij wil zijn gedachten niet laten leiden door de omstandigheden. En wat is dat toch? Dikwijls de praktijk dat je de omstandigheden zo laat overheersen in je. Dat je erdoor gevangen bent. Dat het een bekommernis voor je is. Dat je er niet van los kunt komen. Maar dat wil David niet. David heeft maar één behoefte. Dat hij geleid wordt door de Heilige Geest. Die goede geest. Die hem inzicht geeft. Die geest die ook van binnen werkt. Dat is de genade die de geest geeft. Dat die geest van binnen werkt. Die geest die rust geeft. Die overgave geeft. Aan Gods leiding. Die geest die de hartstochten van het zondige hart tempert. En doet smaken en proeven de kracht van de vergeving der zonden. Die geest die hen troost in moeilijke omstandigheden. De geest die ook zijn begeerten eronder houdt. Zijn boze begeerten. Zijn boze gedachten in bedwang houdt. Die geest die hem doet volharden in de weg des Heeren. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Het is Gods weg. Druk zijn sporen. In die weg zal hij ook echt over verhoring geven. Want hij weet wat hij wil. Hij zegt, uw goede geest geleide mij in een effen land. Effen land. Wat is dat, een effen land? Nou, dat wist David wel. Want hij beleefde juist het berglandschap van Judea als een heel ruig landschap. Met allerlei kronkelende paadjes, met diepe dalen en ravijnen en bergen. Paden die moeilijk begaanbaar zijn, met stenen op de weg en kuilen in de weg. Erg vermoeiend voor een reiziger, zo'n berglandschap. En daarom hij wil een effen land. Ja, zegt iemand, hij wil zeker een makkelijke weg. Dat betekent het zeker. Een makkelijke weg. Makkelijk te begaan. Een weg die draaglijk is voor het vlees. Waar hem niet zoveel in de weg wordt gelegd. Nee, dat bedoelt hij juist niet. Hij bedoelt hier niet dat God hem maar een makkelijke weg moet geven. Een effen land, zegt Calvijn. Dat is het beeld van de oprechtheid. En de zuiverheid, dat betekent dat. Hij zegt als het ware, Heere, leid mij in een zuivere, rechte weg. Psalm 23 noemt dat het spoor der gerechtigheid. Maar uit blijkt dat blijkt uit vers 10a. Omdat hij in vers 10a zegt, leer mij uw welbehagen doen. Dat betekent, Heere, leer mij uw wil te betrachten. En dat heeft hij voor ogen. Dat hij daar leiding in zal krijgen. Dat hij geen domme dingen gaat doen. Dat hij ook geen zondige dingen zal gaan doen. En wij weten uit de geschiedenis dat hij dat wel gedaan heeft. Denk aan bijvoorbeeld wat hij deed in Gat. En denk aan dat hij ging wonen in Ziklag. En wat is er toch nodig voor een mens die in een weg van kastijding en beproeving is. Dat hij de wijsheid krijgt van de Heilige Geest dat hij geen domme dingen doet. Dat hij geen zondige dingen doet. Heere, leid mij in een effen land. Ik wil niet een eigen gekozen weg. En dan is het zo belangrijk om daar geestelijke leiding in te krijgen. Hoe kun je nou erkennen dat je in een effen land bevindt? Nu, dat is als je je bevindt in Gods weg. En Gods weg, dat is een weg zonder kronkelwegen. Zonder wegen van boosheid, van zondigheid. Zonder slinkse wegen. Gods weg, dat is een weg die geleerd wordt op de knieën. Dicht bij de Heere. Dat is een weg waarbij Gods woord een lamp en een licht op je pad is. Dat is een prachtig beeld, is dat. Dat is een stokje met een lampje eraan. En dan kon je in het donker slechts kijken voor één of twee voetstappen. Dat is dus de weg die een mens kiest bij het licht van Gods woord. Dat is een weg die bewandeld wordt in de vrezen, de tere vrezen des Heren. En hoe beoefent een mens dat door Gods lieve geest als die hem leidt in de weg van het gebed. Dat hij dat al biddende doet. En vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Welke stap wilt u dat ik doen zal? Hoe zal ik hierop reageren? Heere, geef me alstublieft wijsheid. Wat is dat voor een weg, Gods weg? Dat is een weg waarin een mens vrede voelt in zijn geweten. Vrede. Dat hij bij wijze van spreken iedereen recht in de ogen kan aankijken. Maar vooral God recht in de ogen kan aankijken. Dat hij in oprechtheid niet anders begeert dan naar Gods wil te wandelen. Dat is een effen land. En een effen land zal uiteindelijk uitlopen op het effen land. Het effenland. Het effenland, dat is het hemelse vaderland. Is dat nou ook uw beden, hoeders? Luisteraars, lieve gemeente van Barendrecht. En dat voortdurend dat je zegt, uw goede geest, Heere, die geleidde mij. Er staat mij in onze tekst, niet ons. Het is o zo persoonlijk. Dat mag je ook voor het eerst bidden, wanneer je die geest nog niet deelachtig bent geworden door genade. Dat je dan zegt, Heere, uw goede geest geleidde mij af van de brede weg. En hij leidde mij naar de enge poort. En hij leidde mij op de smalle weg. En uw goede geest geleidde mij, hoe langer hoe meer, Heere, in een effen land. Naar het effen land. Naar het hemelse vaderland. Amen. Dan gaan we nu zingen Psalm 87, vers 2, 3 en 4. We kunnen ook Psalm 143. Zou dat kunnen, organist? Psalm 143, die past natuurlijk bij de meditatie. Gerrit, die zei wel van, ja, ik had voor de tijd gevraagd, maar ik heb pas vanmiddag deze meditatie voorbereid, Gerrit. Dus ja, die psalmen zijn al zo lang bekend. En dan zingen wij van Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest, bestier mijn schreden. En leid mij in een effen land. En het 11e vers, laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt. Van haar benauwdheid zijn onteven, red mij om uw gerechtigheid. Het 10e en het 11e vers van 143. zal nu Shani Vlot een verhaal voorlezen.
Boven het verhaal staat: waar kan ik God vinden? Hè, alweer telefoon. Ze laten ons niet met rust vanavond, zucht meneer Nachtegaal. Pak jij je maar, zegt hij tegen zijn vrouw. Mevrouw Nachtegaal pakt de telefoon en zegt haar naam. Ze luistert en reageert opgewekt. Oh, ben jij het, Ria? Wat leuk! Ria is hun oudste dochter, die ze vanwege de grote afstand niet zo vaak zien. Mevrouw Nachtegaal zit meteen op haar praatstoel en vraagt: hoe gaat het met je? Goed? Gelukkig. Met pa en mij gaat het ook redelijk. Ja, we hopen op je verjaardag te komen, maar we reizen met de trein, hoor. Pa laat de auto liever thuis. Het is zo druk op de weg en we worden een dagje ouder. Ik zie er eerlijk gezegd al tegenop. Je bent het gesjouw met tassen niet meer gewend. Welke tijd? We hadden gedacht met de trein van 2 uur te komen. Dan kunnen we ongeveer 5:30 bij jou zijn. Wat zeg je? Evangelisatiefolders? Ja, die hebben we. Meebrengen. Waarom? Oh, voor de buren. Goed, dat zullen we doen. Tot ziens, zullen we hopen. Mevrouw Nachtegaal beëindigt het gesprek met Ria en vertelt de inhoud aan haar man. Ria vroeg of we nog evangelisatiefolders hadden. Ze wil er een aan de buren geven. Die mensen hebben niet eens een Bijbel in huis. We hebben toch nog wat folders? Jawel, zegt haar man. Hij staat op, loopt naar zijn bureau en pakt een stapeltje folders. Kijk, deze hebben we nog. 100 jaar erop gehamerd. En waar kan ik God vinden? Van de laatste heb ik er nog 5. En ik heb ook nog een Bijbel uit het evangelisatiepakket dat ik laatst gekocht heb. Stop alles maar vast in je handtas. Je kunt nooit weten. Misschien hebben we ze onderweg nog nodig. Als de gelegenheid er is om over Gods woord te spreken, moeten we die tijd niet voorbij laten gaan in deze ontkerstende wereld. Hoe moeilijk het ook is. Moeilijk? Het is onmogelijk, zucht zijn vrouw. Meneer Nachtegaal wacht even om commentaar te geven. Maar dan zegt hij: in de Bijbel staat, en indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Zien we op onszelf, dan blijft onze mond gesloten. Maar de macht van de Heere is groter dan onze onbekwaamheid, onkunde en onwil. Want weet je wat het is, vrouw? We hebben onszelf er vaak niet voor over om die ander vanuit Gods woord aan te spreken. De ene keer zeggen we tegen onszelf dat we niet kunnen praten, en een andere keer zijn we bang dat we uitgelachen worden. Maar als de liefde van God door ons heen tot de naaste doordringt, breekt de Heer ook onze mond open. Hij is het waard dat we hem aanprijzen, zeker aan hen die hem niet kennen. In de brief van Judas, vers 23 staat: maar behoud anderen door vrezen en grijp hen uit het vuur. In de kanttekening bij deze tekst staat dat we moeten zoeken om anderen te behouden met goede vermaningen. We moeten vertellen hoe erg het is om onbekeerd te zijn, zo te leven en te sterven, maar ook dat we bekeerd kunnen worden door genade. Er staat: grijpt hen uit het vuur. Het onbekeerd zijn is zo gevaarlijk alsof we in het vuur verkeren, maar de Heer is machtig om ons uit die levensgevaarlijke toestand te redden door hem die redder is. Hij leert het ons in zijn woord. Gods woord moet ons kompas zijn, anders varen we een verkeerde koers die eindigt in een eeuwige nacht. Het is wel een ernstige voorbereiding op onze reis, zegt mevrouw Nachtegaal. Zou de Heer er een bedoeling mee hebben? Laten we hem om wijsheid bidden, vrouw, ook voor onze reis. Het is zover. Meneer en mevrouw Nachtegaal lopen op het perron. Als het kan, gaan we op een rustige plaats zitten, hoor, zegt mevrouw. Daar komt de trein. Wat een drukte met het in- en uitstappen. Dat zijn ze helemaal niet meer gewend. Het is al zo lang geleden dat ze met de trein gereisd hebben. Meneer Nachtegaal ziet even later een rustige coupé met 2 passagiers. Hier, zegt hij kort. Mevrouw kijkt schuin naar twee jongens die tegenover elkaar bij het raam zitten. In één oogopslag valt haar al iets op. De een heeft een staart en bij de ander steken de haarpieken alle kanten uit. Ze geeft haar man een duw en trekt haar neus op. Er volgt geen reactie. Meneer Nachtegaal geeft de tassen een plaats en gaat zitten. Met een zucht laat mevrouw zich ook neerzakken. De tas op haar schoot. Het is stil. De jongens zeggen niets. Na een poosje pakt mevrouw een boek uit haar tas en doet alsof ze leest. Maar ze ziet geen letter. Ze wordt alleen geboeid door die onbekende jongens. Wat zou dit voor jongens zijn? Meneer kijkt naar buiten. Opeens wordt de stilte onderbroken door een gesprek dat een van de jongens begint. Hoe was het gisteren? Waardeloos. Ik heb al een uur met de psychiater gepraat, maar we zijn geen steek verder gekomen. Ik zit nog steeds in een depressie. Ik zie het echt niet meer zitten, Pascal. Wat heeft het leven eigenlijk voor zin? Voor mij niets, niets. Ik heb nergens zin in. Voor therapie moet ik in de buitenlucht werken. En sinds een paar weken ben ik enkele dagen in de week bij een boer in dienst. Nou ja, dat gaat nog. Maar om te zeggen, doe je het graag? Nee. Hoe lang is het geleden dat je in de bak zat, Jeffrey? 2 jaar. Probeer daar nooit te komen, Pascal. Hoe maak je je trouwens op je kamer? Daar heb ik je eigenlijk nog nooit naar gevraagd. Eigenlijk ook waardeloos. Maar wat moet je als je ouders gescheiden zijn? Ik had geen zin om met mijn vader of moeder mee te gaan. Ik heb zoveel ellende gezien toen ze nog bij elkaar waren. Hele vechtpartijen, man. Niet te geloven. Nou, ik kon kiezen in een pleeggezin of op kamers. Het laatste heb ik dus gedaan. En achteraf, denk ik, had ik maar een pleeggezin gekozen. Al was het maar voor een paar jaar, dan had ik waarschijnlijk niet zoveel alleen gezeten. Wat doe je zo'n hele dag? Ik heb een baantje in de supermarkt. 'S avonds kijk ik tv of ik draai wat muziek. En als ik me erg verveel, ga ik naar de disco. Maar ik voel me ook niet lekker in mijn vel. Het is even stil. Mevrouw Nachtegaal volgt het gesprek, al doet ze alsof ze leest. Wat zegt die ene jongen, die Jeffrey? Moet je horen, Pascal, was ik de eerste keer bij die boer om wat te sjouwen. En vraagt hij aan me, geloof jij in het bestaan van God? God, vroeg ik, waar kan ik die vinden, man? Ik zeg, als er een God was, zou er niet zoveel ellende zijn in de wereld, zegt die boer. En toch is er een levende God, de schepper van hemel en aarde. Jeffrey gaat verder. Ik zeg, nou, ik moet de eerste nog tegenkomen die weet waar je God kan vinden. Toen werd hij weggeroepen en zei, we praten nog wel eens verder. Want echt, jongen, God bestaat. Onzin, zegt Pascal. Laat je niet wijsmaken dat God bestaat. Ik heb hem nog nooit gezien en ik geloof alleen maar in dingen die ik kan zien. Jeffrey zegt, ik ben toch benieuwd of die boer nog op ons gesprek terugkomt. Ach joh, hij zal ook niet weten waar je God kan vinden. Daarom liep hij natuurlijk weg. Mevrouw Nachtegaal zit met een bonzend hart te luisteren naar de jongens die geen enkel perspectief in hun leven zien en zelfs niet in het bestaan van God geloven. 2 jonge levens waar je boven kunt schrijven, uitzichtloos. Mag ze die jongens zo verder laten reizen zonder kompas? Als ze nu niet spreekt, laat ze de zaaitijd voorbij gaan. Er laait een hevige strijd op in haar hart. Praten, zwijgen, praten, zwijgen. Ze drukt haar hand op de tas waar de Bijbel in zit. De Bijbel moet eruit. Ja maar, als, oh nee, geen ja maar's. Wat staat er ook alweer in de brief van Judas? Grijp ze uit het vuur. Heere, help, zucht ze, terwijl ze haar tas opendoet en de Bijbel eruit haalt. Zonder iets tegen haar man te zeggen, staat ze op en gaat naast Pascal zitten. De jongens kijken haar aan met een verbaasde en wat onverschillige blik in hun ogen. Wat is dat mens van plan? Stilte. Mevrouw Nachtegaal maakt van deze stilte gebruik om contact met de jongens te leggen. Uit ervaring weet ze dat contact met de ander belangrijk is om een gesprek te beginnen. Samen uit, begint ze. De jongens knikken. Ik heb jullie gesprek gehoord. Dat mag, valt Pascal haar in de reden. Ik heb gehoord dat jullie het eigenlijk niet meer zien zitten. De jongens halen hun schouders op. Ik hoorde een van jullie zeggen, waar kan ik God vinden? Weet u het? Flapt Jeffrey eruit. Ja, ik weet het, zegt mevrouw Nachtegaal. God is de schepper van alles wat je om je heen ziet. Kijk eens naar buiten, naar de wolken en de lucht. Dat heeft God gemaakt. De bomen en de bloemen die je vanuit de trein ziet, heeft God geschapen. Er is geen mens die dat kan. Als je de natuur bekijkt, kun je zien dat er een God is. En in de Bijbel kun je hem leren kennen. Daarom is de Bijbel het belangrijkste boek dat er bestaat. In de Bijbel spreekt God tot ons. Misschien geloof je het niet, maar het is toch waar. Hij spreekt tot mensen die het niet meer zien zitten. De Bijbel is actueel. Gods woord blijft altijd. Wat er ook verandert, het woord van God verandert niet. Ze bladert in de Bijbel tot ze 1 Petrus 1 vers 25 vindt. Luister eens wat hier staat, zegt ze. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Ook vandaag geeft dit woord uitzicht en moed. Het is het kompas om de juiste levenskoers aan te wijzen. Zonder dit woord is er ook geen perspectief. In dit woord staat dat wij schuld bij God hebben, omdat wij hem vergeten en niet in hem geloven. Maar er staat ook dat wij hem kunnen leren kennen door zijn werk in je hart. Ik hoor dat jullie onrustig zijn. In dit woord kun je rust vinden voor je onrustige hart. Weer bladert mevrouw Nachtegaal in de Bijbel tot ze bij Matteüs 11 vers 28 komt. En de jongens luisteren als ze leest. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het woord van God leert ons waar we rust kunnen krijgen. Dus in het woord van God kun je hem vinden. Zonder God zijn we verloren. Maar er staat ook in de Bijbel dat de Zoon van God, Jezus, naar de aarde gekomen is om het verlorene te zoeken, te redden. Jezus is de redder. Hij alleen kan je hart, dat duister is van de zonde, het foute en dat leeg is van God, vervullen met zijn geluk. Jongens, mag ik jullie een goede raad geven? Ga vanaf vandaag in de Bijbel lezen. Met een spontaan gebaar geeft ze de Bijbel aan Jeffrey. Hier, zegt ze, neem hem van me aan en lees erin. Dit boek is waardevol. Misschien vinden jullie de taal wat moeilijk, maar vraag aan God of hij je licht in je verstand en in je hart geeft, om te begrijpen wat je leest. Het vragen aan God noem je bidden. Hoe moet je bidden? Vraagt Jeffrey. Bidden, vragen aan God kun je het beste doen met je ogen dicht en je handen gevouwen. Mevrouw doet het voor. Dat is een houding om stil aan God te denken en niet naar andere dingen te kijken. Jeffrey zit met de Bijbel in zijn handen en kijkt ernaar. Ik, stottert hij, ik heb nog nooit een Bijbel in mijn handen gehad. Er gaat een trilling door het hart van mevrouw Nachtegaal. Jongens van ongeveer 20 jaar en nog nooit met Gods woord in aanraking geweest. Is het niet om te huilen? Heb je ook een Bijbel voor mijn vriend? Vraagt Jeffrey. Nee, zegt Pascal, hoeft niet zo nodig. Maar mevrouw Nachtegaal geeft de moed niet op. Ze denkt opeens aan de evangelisatiefolders in haar tas. Ze geeft er een aan Pascal. Lees dit dan maar, zegt ze. Pascal leest de titel en zegt, hier moet je horen wat er staat, Jeff. Waar kan ik God vinden? Dat zei jij toch ook tegen die boer? Jeffrey kijkt naar de Bijbel. Deze mevrouw zei, in dit boek kun je God vinden. Mevrouw Nachtegaal zoekt haar plaats naast haar man weer op. Die heeft stil meegeluisterd. Hij schaamt zich eigenlijk, omdat zijn vrouw de vrijmoedigheid had om te zaaien, terwijl hij naar buiten bleef kijken, toen zijn vrouw naar de jongens liep. Ze zitten nog een poosje naast elkaar, ieder met zijn eigen gedachten. De trein mindert vaart. Meneer Nachtegaal kijkt zijn vrouw aan en zegt, we zijn een vrouw. Nu al? Vraagt ze. Door het gesprek met de jongens is ze de tijd vergeten. Ze groeten de jongens en lopen naar de uitgang. De jongens blijven achter met de Bijbel en de folder. Uit het hart van mevrouw Nachtegaal gaat de zucht naar de hemel toe. O God, bekeer deze jongens. Geef ze een afkeer van de zonde en breng ze tot u. Heere, geef ze ontdekkend licht, opdat ze daardoor hun verdorven hart, maar ook de redder leren kennen. Zegen uw woord aan hun hart, opdat ze een persoonlijk antwoord krijgen op de vraag, waar kan ik God vinden? Grijp ze uit het vuur. En dan gaan we nu zingen, Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En ook Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren.
willen deze avond afsluiten met een stuk uit Gods woord te lezen en af te sluiten met gebed. En dan wil ik nog met u lezen Psalm 145. En daar staat boven Gods grootheid en goedheid. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Ten alle dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen, en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, en ze zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid, de eer uw majesteit en uw wonderlijke daden. En ze zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik u vertellen. Zij zullen de gedachtenis des grootheid, uw goedheid, overvloedelijk uitstorten. En ze zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan alle goed en zijn barmhartigheden zijn over zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uw koninkrijks vermelden en uw mogendheden zullen zij uitspreken. Om des mensen kinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijn koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is van alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt alle die vallen en hij richt op alle gebogenen. Alle ogen wachten op u en gij geeft hun spijzen te zijne tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en de goede tierenheid in al zijn werken. De Heere is nabij, alle die hem aanroepen, alle die hem aanroepen in de waarheid. En hij doet het welbehagen degene die hem vrezen. En hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degene die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in eeuwigheid en altoos. We willen eindigen met gebed. Een barmhartig en genadig God, aan het einde van deze avond of deze dag mogen wij uw naam wel weer ootmoedig danken. Dat u ons alles geschonken hebt wat we nodig hebben voor deze dag. Maar Heere, we willen u ook bidden wat we nodig hebben voor ons eeuwige leven. En dat is dat we bekering en geloof nodig hebben. En Heere, dat is nu een gave van u alleen. Want van nature hebben we dat niet nodig, Heere. We denken het zelf wel te kunnen. Maar ach Heere, als gij door uw woord en geest gaat werken in een mensenhart, dan gaat hij toch leren zien, Heere, dat we tegen een goedend en een heilig God gezondigd hebben. En het gaat hem smarten aan zijn hart. En Heere, dan gaat toch gij vernieuwende en genadige werking van uw geest leren ontdekken, Heere. Dat er nog een weg ter omkoming is. En Heere, die weg die is er. En dit is er door uw woord en geest. Want dat gaat u hem bekendmaken. Dat er nog een weg van omkoming is. En dat is dan in die gezegende borg en middelaar alleen. Maar Heere, dat wordt niet op één dag geleerd, Heere. Want Heere, gij begint hem met liefde uit te storten in zijn hart om u te vrezen en u te dienen. Want dat wordt hem het allerhoogst en het eeuwig goed. Zoals ook uw woord zegt, Heere. Maar Heere, dan komen ook de vijanden, dan komen ook de bestrijdingen op ons af. En Heere, dan hebben we iedere keer uw hulp en uw bijstand nodig. En zoals de dominee dat ook nu gezegd heeft, Heere, dan moet die goede geest ons leiden in een effen land. In dat land dat gij zelf vlak gemaakt hebt. Maar Heere, we dwalen daar zo iedere keer van af. En daarom, heren, we zijn net schapen die iedere keer weer weglopen. Maar heren, dan bent u de herder die dan de schapen iedere keer weer opzoekt en roept ze bij hun naam. Omdat ze uw goede tierenheid en uw barmhartigheid groot is en mogen ervaren. Heren, gedenk zo de gehele gemeente die op het ogenblik met ons mee mag luisteren. En dan dragen we bijzonder de oude vandaag aan u op. De vele weduwen in ons midden en de weduwnaren, heren, en die alleen zijn, gij kent ze, heren. Maar u zegt toch ook in uw woord dat gij die weduwen en de weduwen zelf zult ondersteunen en zult dragen en vertroosten. Heren, er is zoveel eenzaamheid, maar heren, wil u ze dan genadig zijn. Heren, en alle moeite en het verdriet in onze gemeente, gij kent het, we leggen het in uw hand, heren. Heren, ook de dominee die met de haast weggaat. Heren, schenk hem ook alles wat hij nodig heeft, nu we straks. Dat hij naar een andere plaats mag gaan, heren. Schenk hem ook daar uw genade en uw zegen. Heren, en gedenk ons dan als kerkenraad, heren. Als we straks de leiding moeten geven aan de gemeente, dan vragen we ook de hulp van uw geest en wijsheid om de gemeente te leiden en te wijden in uw woord. Heren, zo is er veel te vragen. Ze zijn er ook veel te danken, want heren, ondanks dat er zo'n tijd is dat we niet echt kunnen kerk zijn, hebben we toch nog uw woord en dat alles nog zijn voortgang mag vinden, heren. Ach, wilt u het nog achtervolgen met uw zegen? We vragen het uit enkel genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen.